Je luistert naar Nieuwe Monogamie, een podcast over relaties in de huidige tijd. Onze relatie is de belangrijkste verbinding die we in ons leven aangaan. Dus zoeken we een partner die perfect bij ons past. Maar wat we niet doen is een relatievorm kiezen die perfect bij ons past. Want het klassiek monogame model is een vanzelfsprekendheid voor iedereen die diep verliefd is. Jij en ik, niemand anders. Exclusief in alle opzichten tot de dood ons scheidt. In Nieuwe Monogamie praat ik met relatiecoaches en therapeuten uit het veld over de puzzelstukjes die onze relaties vormen en over de vele vormen van relaties die er zijn. En met hen onderzoek ik hoe jij en jullie samen de relatie kunnen creëren die bij jou en jullie past. Mijn naam is Kruin Schram, relatiecoach in Hilversum en ontdekkingsreiziger in relateren in de 21ste eeuw. Hallo Ninook.
Goedemiddag.
Aflevering 21. Je was ook in aflevering 1, 20 weken verder.
Ja, klopt.
20 weken tijd, 20 weken veel gebeurd. En misschien ook wel een nieuw inzicht over nieuwe monogamie. Dus met alles wat je nu weet, hoe kijk je nu aan tegen nieuwe monogamie?
Ja, wat ik versta onder nieuwe monogamie is eigenlijk inderdaad, durf je echt trouw te zijn aan jezelf, dat in te brengen. En eigenlijk voorbij de vorm die dus zo natuurlijk normaal is. We blijven elkaar trouwen, we blijven gewoon samen met elkaar. Echt te kijken, wat is nou je eigen vorm? Wat past bij jou, bij jullie? En daarvoor te gaan. En in mijn optiek is dat nieuwe monogamie.
Nou, daar ben je zeer consistent in volgens mij. Aflevering 1 zeg je ook zoiets. Ja, opnieuw Ninook. Ze begeleidt mensen, individueel en koppels, om zich te verbinden met zichzelf en wellicht met elkaar via het hart. Voluit leven, naar binnen gaan en vanuit je kern het leven aangaan. Met al je wensen, je verlangens, je behoeften, je belangen. Hierbij ga je plantmedicijnen niet uit de weg, zoals veel van de luisteraars weten. Je werkt graag met truffels en biedt dit zowel aan in groepsverband, groepsreizen, zou ik maar zeggen, als koppels individueel in de intensive. Ik stuur ook regelmatig stellen jouw kant op.
Zeker, ja. Dus we werken leuk samen.
Je weet niet altijd dat ze bij mij vandaan komen, vertelde je net, maar de resultaten zijn altijd bijzonder. Dus ik ben blij dat je er weer bent, Ninook.
Ja, leuk hier te zijn, Kruin.
Ja, dus toch vraag ik maar gewoon wel, hoe is het dan met je nu? Ninook.
Ja, hoe is het met mij? Nou, heel goed eigenlijk. Ik heb een bewogen jaar achter de rug. Mm-hmm. Ga ik zo vast veel over vertellen. En daarnaast ook juist dat ik alle inzichten die ik zelf ook heb opgedaan, ben ik ook heel erg aan het inzetten bij de bestellen en de mensen die ik zie. Want om echt werkelijk trouw te gaan zijn aan jezelf en daarvoor te gaan, ook in relaties, is heel spannend en heftig. En dat kan soms ook betekenen dat je dingen moet loslaten. Wat ik zelf ook heb ervaren. Mm-hmm. Dus, en het levert ontzettend veel op. Dus dat is ook. Dus hoe gaat het met mij? Het gaat heel goed. En er is veel geweest.
En je doet ook veel helder reizen. Hè? Met mensen wandelreizen maken.
Ja, klopt. Ja.
Ben je dit jaar ook volop mee begonnen?
Dus dit jaar ook weer inderdaad echt durf je te gaan voor jezelf. En te staan en dealen met al het ongemak en de angst die je tegenkomt. Want dat is nou precies, het is echt een helder reis als we echt gaan voor onszelf.
Ja, mooi zeg. Nou, je zei het al eventjes, veel gebeurt dit jaar.
Ja.
Vorige keer dat je hier was, zat je een beetje in zo'n transitiefase.
Ja.
Wat is er intussen gebeurd?
In mijn privéleven bedoel je?
Ja, nou ja, in je relatie. Omdat we toen zeiden van, nou, laten we het een klein beetje omheen bewegen.
Ja.
En je zegt, ja, het is ook rete interessant allemaal wat er gebeurd
Zeker.
Is.
Ja, en wat ik zo mooi vind, want ik heb dus 19 jaar lang een relatie gehad. Met een waanzinnige vent overigens. Dat is echt, daar kan ik niks verkeerds over zeggen. En dat we ook elkaar enorm hebben uitgedaagd, hebben getriggerd op oude pijnpunten en stukken. En dat ik dus heel lang ook voelde van ja, en toch wil mijn hart dit. Ook al was het soms pijnlijk en moeilijk, wat natuurlijk heel veel stellen tegenkomen. En toch voelde ik steeds, dit is het, hier heb ik voor te gaan. En een tijd geleden dat ik opeens voelde van jeetje, ik voel eigenlijk dat ik een andere beweging wil maken. Ik weet niet of dit nog klopt en dat juist een beweging is om dat los te laten.
Ja, ik kan me herinneren, je bent toen een appartement gaan zoeken. Je zei van ja, we hebben een extra plek nodig.
Ja, klopt.
Zelfs tot het punt dat het zoiets was van we moeten misschien gaan latten of om en om naar die plek toe gaan.
Ja.
Wat was de trigger daarvoor?
Nou, eigenlijk dat ik heel sterk voelde dat ik besefte in de relatie van jeetje, ik ben eigenlijk in de relatie, zijn we de hele tijd bezig met elkaar. Ik was maar bezig hem te proberen in contact te krijgen en dat ik nog wilde dat hij veel meer ging doen om werkelijk helemaal te gaan staan voor zichzelf. Wat natuurlijk helemaal averechts werkte, maar goed, het was wel wat ik heel erg heb geprobeerd. En hij had juist laat me nou. En dat ik toen op een gegeven moment besefte, ja, we zitten constant in elkaars vaarwater. En juist met de ander bezig zijn, dan gaan we dus niet staan voor onszelf. En ik voelde, ik wil echt gaan staan voor mezelf, maar dan moet ik ook ruimte, want anders zitten we te veel in die energie. En dat was eigenlijk het besluit dat ik zei van laten we apart gaan wonen, dat we echt moeten dealen met onszelf en dus niet met elkaar bezig te zijn. Dus dat was toen het besluit geweest.
Maar goed, dan ga je apart wonen of dan ga je latten.
Ja.
Je lat niet alleen van je man, maar je lat van een heel leven. Je lat van je buren, je lat van je kinderen, je lat van de hond als die er is, weet ik niet.
Ja, en vooral de kinderen, dat vond ik het allerheftigste. Ik kom zelf natuurlijk uit een gebroken gezin en dat ik dus eigenlijk 19 jaar lang heb besloten, als ik maar alles eraan ga doen, maar ik wil niet mijn kinderen aan wat ik zelf heb meegemaakt. Totdat ik besefte, ja, en toch heb ik die beweging te maken, want ik ben anders uit angst aan het handelen. Dus dat loslaten en die eerste avond op de bank, zeg, of in dat appartementje, ik voelde me verschrikkelijk en leeg en schuldig naar de kinderen. En dit wil ik ze toch niet aandoen. Dus dat was echt heel heftig. Dus ik had gelijk al mijn vluchtgedrag. Ik ga met vriendinnen afspreken, ga weg. En dat ik toen ook dacht, nee, nu op die bank zitten, hierbij te blijven. Want dat is precies wat er nodig was, waar ik altijd van weg ben gevlucht.
Ja.
En ik dacht, ik heb hier wel voor te staan, want ik voelde wel van, we moeten dit doen. Dit klopt, ook al weet ik de uitkomst niet. Maar het was geen leuke avond op de bank. Sterker nog, de eerste paar avonden waren sowieso niet leuk.
Nee.
En dat ik voelde van, ja, als we echt stappen maken, omdat het klopt van binnen, is het ook niet leuk, maar daar hebben we het precies mee te doen.
Ja, en dat goed, in relatietherapie heb je natuurlijk vaak dat je denkt van, goh, dit stel zou een time-out moeten nemen, hè, of een tijdje apart wonen, om ook het verlangen terug te voelen keren, of hè, wie ben ik zonder de ander?
Ja.
Kom je daar nog tot nieuwe gevoelens of gedachten ten aanzien van je partner?
Hoe bedoel je dat?
Dat het verlangen bijvoorbeeld terugkwam, dat je voelde van, oh ja, er zijn echt hele stukken die ik ook mis als ik niet thuis ben.
Ja, ik vond het ook heel mooi om dus echt te ervaren, wat gebeurt er eigenlijk als we dus uit elkaar zijn? Dus ik kwam zeker ook gemist tegen, want je verliest ook echt iets. En wat mij ook weer raakte, dat ik ook een soort van opluchting voelde, een ontspanning in mijn lijf. En dat zegt natuurlijk ook iets, dat ik echt dacht, jeetje, ik heb dus toch heel veel met een spanning geleefd. Net als mijn vent overigens, hè? Dus allebei. Mm-hmm. Omdat we eigenlijk elkaar zo vaak uit angst hebben ontmoet. Hij was ook uit angst als ze maar niet weggaat. Ik was uit angst als we maar niet gaan scheiden. Allebei vanuit onze achtergrond. Maar er was dus veel te veel angst in dat systeem. En toen ik daaruit stapte, dat ik opeens die angst niet meer voelde. Dat ik echt een enorme opluchting voelde. En het gemis, dat hoorde erbij. Maar ik voelde wel, die opluchting is wel groter dan ik. Nou ja, ik wist natuurlijk niet wat er zou gaan gebeuren.
Mm-hmm.
Maar hij was wel heel sterk voelbaar in ieder geval.
Mm-hmm. En dan hopen we allemaal dat zo'n verhaal een goed einde krijgt. En goed einde dan in de normale begrippen is happily ever after.
Ja.
En dat is niet gelukt.
En het is niet gelukt inderdaad.
Nee. Kun je daar iets over zeggen of over vertellen?
Ja, dus ik voelde op een gegeven moment dat ik echt dacht, eerst heb ik gewoon deze gevoelens te doorvoelen. Dat is eigenlijk het enige wat ik heb te doen. En te kijken als ik nou, want wat ik ook bijzonder vond, ik vond op mezelf op een gegeven moment gewoon niet meer leuk in de relatie. Ik was gewoon te vaak bezig met hem en te vertellen wat hij anders zou moeten doen of te trekken aan hem. Wat ik ook bij zoveel stellen zie en zoveel vrouwen die maar aan het trekken zijn aan die partner, wat natuurlijk helemaal niet werkt. En ik dacht, ik wil die Ninook niet meer zijn. Dat was eigenlijk wat ik heel sterk kon ervaren. En toen ik dus daaruit was en ik ben gaan dealen met dus die nare gevoelens, dat ik dus ook niet meer aan het trekken was, dat ik toen keek van, oké, wat blijft er nu over tussen ons? Klopt het dan nu wel als ik niet meer hem oordeel of verander of probeer te redden of wat dan ook? En toen voelde ik eigenlijk van, ik voel een nee van binnen. Ja. Wij zijn niet de match. In ieder geval voor nu, je weet natuurlijk nooit hoe de toekomst gaat zijn, dat weet je nooit. Maar ik voelde gewoon van binnen, nee, het klopt niet meer.
Voor de komende 19 jaar.
Ja, en dat weet je nooit. Ik denk ook echt, ik heb alles losgelaten hoe de toekomst eruit gaat zien. Ik weet het alleen in het hier en nu. En dat ik ook heel sterk kon voelen. En dat vond ik ook wel bijzonder. Net zoals bijvoorbeeld met werk. Als je bijvoorbeeld een baan hebt en je begint een baan. En op een gegeven moment dat je zegt, ik ben uitgegroeid. Ik wil naar een volgende baan. En zo is het in mijn optiek in relaties ook. Ik voelde gewoon, we groeien niet meer met elkaar.
Mm-hmm.
Juist, we houden elkaar klein. We hebben ook wel eens de...
Maar nu krijg ik ook wel een beeld. Kijk, vroeger kreeg je bij 15 jaar een tuinset, bij 25 jaar een horloge.
Ja.
En bij 40 jaar, nou ja, misschien, ik weet niet wat je dan krijgt, maar lange carrières was heel gebruikelijk. En toen gingen we naar een fase dat iedereen zo 2-3 jaar en dan een carrière switch maakte.
Ja.
Zou dat dan zijn waar we met relaties ook naartoe gaan? Dat we toch veel meer een relatiecarrière zouden gaan hebben? Dat is bijna wat ik je hoor zeggen.
Ja, en misschien wel. En ik geloof namelijk ook, want er zijn natuurlijk mensen die constant switchen van baan. Omdat ze denken, nou, nu bevalt het niet en we gaan door. Maar dan is natuurlijk de vraag, is dat een keuze omdat je dat maakt, omdat je ergens van weggaat? Of omdat je gewoon denkt, nee, hier word ik blij van. En ik denk inderdaad, sommige mensen hebben gewoon te blijven bij één baan omdat het klopt. En andere mensen blijven omdat ze bang zijn. En steeds weer te voelen, maar wat klopt er als je werkelijk daar trouw bent en waar kan je echt groeien?
Ja. Ja, waarbij natuurlijk het ingewikkeld is dat als je van banen wisselt, heb je een pensioenbreuk. Maar relaties wisselen, zeker als er kinderen in het spel zijn, is natuurlijk veel verstrekkender in die zin.
Ja, en dan heb je ook nog de maatschappelijke norm dat het dus eigenlijk zo is, je hoort gewoon bij elkaar te blijven en anders heb je gefaald. En daar heb ik nu, dat ik zo heb ervaren, het is niet falen. Het kan dus ook juist een groeistap betekenen. Alleen groeien betekent soms ook dingen loslaten waar ook heel veel dierbare stukken bij zitten. Mm-hmm. En dat is dus een hele spannende iets.
Ja, 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 ja. Als je terugkijkt, hè, zou je het anders gedaan hebben achteraf?
Heb ik ook over nagedacht. Had ik iets anders kunnen doen? Ik denk sowieso, Kruun, toen wij elkaar 19 jaar geleden leerden kennen, ik was absoluut niet in staat een gezonde relatie aan te gaan. Absoluut niet vanuit het voorbeeld van mijn ouders. Ik was veel te veel, ik ging er boven staan. Ik wist helemaal niet precies hoe ik echt die liefde moest ervaren. Dus ik heb ook iemand gekozen met juist een zwaar verleden, waardoor we in een ongezonde dynamiek kwamen. Mm-hmm. Dus, en ik weet zeker, als dat toen de meest ideale man voor mijn neus had staan, ik had het helemaal niet gekund. Ik had allemaal hechtingsthema's en trauma's. En deze man heeft mij precies heel veel op deze plekken weten te drukken. Net als vice versa. Dus dat is zo bij ons beiden geweest. En ik denk uiteindelijk dat ik denk, hoe prachtig wat we hebben gedaan. En nee, het was echt niet makkelijk. Maar dat ik wel denk, had ik het anders kunnen doen? Ik denk niet dat ik het anders had kunnen doen. Mm. Ik ben wel heel blij dat ik op een gegeven moment dacht, en nou is het klaar met hopen dat mijn partner verandert. Nou heb ik gewoon mezelf aan te gaan kijken. En welke stukken kom ik nou in mezelf tegen? En misschien had ik dat eerder kunnen doen. Ik denk dat ik niet in staat was geweest. Want ik heb te lang gehoopt als die ander maar verandert.
Ik was steeds aan het trekken. En uiteindelijk besloot je toen dan die latfase inging om daarmee te stoppen.
Ja.
Maar je hebt bijvoorbeeld niet 2-3 jaar de kans genomen om binnen de relatie, binnen één constellatie eens te kijken. Stel dat ik helemaal zou stoppen met trekken. En veel meer zou omarmen wat er wel is.
Ja, dat heb ik dus na dat latten zijn we dus weer een jaar samen gaan wonen. En toen dacht ik, als ik dat nou eens helemaal niet meer ga doen en gewoon hierbij te zijn en dealen met al het gevoel wat ik tegenkwam. Ja. En toen na een tijd, want ik dacht echt, nou, dan is er ook niet heel veel connectie. Dus ik voelde echt een enorm gemis. Maar ik dacht, nou, laat ik hier nou eens mee gaan dealen. En toen vroeg ik ook aan mijn man, van hoe is dit voor jou? En toen zei hij, ik vind dit fantastisch. En daar was ook een punt dat ik echt dacht, maar dit is niet wat ik wil. Ik wil juist die diepe connectie, die verbinding. Dus dan is het dus kennelijk dat we iets anders willen. Mm. Zonder dat dus één verkeerd is, maar we hadden gewoon andere behoeftes.
Ja.
En dat vond ik ook wel mooi, dat ik ook echt denk met stellen. Weet je, het is natuurlijk ook nu een beetje de norm hoe makkelijk mensen uit elkaar gaan. En dat ik echt denk, maar als we de les niet pakken, want er zit natuurlijk een hele grote les. Niet voor niks hebben we een bepaalde partner zijn we tegengekomen. Mm-hmm. En kan je de les pakken dat je echt bij jezelf blijft, op je eigen plek gaat staan? Want als je de les niet pakt, dan komen er eindeloos veel nieuwe partners, maar dan blijf je steeds de oude patronen herhalen.
Ja, ja. Een patroon waar we het er straks even over hadden met elkaar was, de drama-driehoek, waar veel stellen in zitten.
Ja.
En je zei van ja, dat heb ik ook enorm herkend achteraf.
Ja.
Leg eens even uit, de drama-driehoek en hoe die in jullie relatie...
Ik vind het ook prachtig, ook als ik stellen zie. Je ziet constant dat we inderdaad kunnen verzanden met z'n allen in de drama-driehoek. En wat het eigenlijk vertelt, het is eigenlijk een dynamiek. Dat je eigenlijk als één van de partners in een bepaalde rol stapt, dat de ander ook erin gaat. Dus je hebt dan verschillende rollen. Dus de een is de slachtoffer. Dus die voelt zich niet gezien of niet gehoord, of die voelt zich ongelukkig of slecht. En die voelt zich eigenlijk slecht. Dat is eigenlijk de slachtoffer. En zodra bijvoorbeeld de slachtoffer in die rol stapt, instantly wordt er een appel gedaan op de ander. Dus of je gaat in de redderrol, of je gaat zeggen, hou nou eens op en ga nou eens even veranderen. En die dynamiek eigenlijk met z'n drie, die kan ook heel erg switchen. Dus de ene gaat in de slachtofferrol, wordt vervolgens niet gehoord, gaat vervolgens in de aanklagersrol en die wordt heel boos op die ander. Maar dat is eigenlijk een dynamiek die we allemaal vasthouden, waardoor we steeds maar bezig zijn met de ander. En eigenlijk dat we niet onze eigen verantwoordelijkheid pakken, maar we hopen dus iets te krijgen van de ander.
Ja, ja, dus de drama-driehoek, de aanklager, de redder en het slachtoffer. En wat je ziet in relaties is dat heen en weer rennen tussen die drie punten. Ja. In rondjes blijven rennen in feite. Hoe kom je daaruit?
Het vraagt dus ook serieus verantwoordelijkheid te gaan nemen. Mm. Want in plaats van, want de drama-driehoek betekent eigenlijk, ik ben gefocust op de ander en de ander moet mij een goed gevoel geven. Om daaruit te stappen is bijvoorbeeld bij de redder, heb je dus te stoppen met redden en zorgen voor de ander totdat de ander iets vraagt. En dan kom je dus behoorlijk je onzekerheid tegen, je schuldgevoel, je onmacht en precies die gevoelens toe te gaan staan in jezelf, daarmee stap je uit de rol. Nou, bij de slachtoffer is eigenlijk gewoon je eigen krachten gaan pakken en gewoon staan voor je behoeftes. Ja. En dat is natuurlijk het fijne is, als je bijvoorbeeld stopt met redden, dan automatisch wordt de slachtoffer gedwongen, nou moet ik eigen shit aan gaan kijken. Nou, en vaak zie je natuurlijk dat hij eerst in de aanklagersrol gaat, want die wordt natuurlijk, die wil dat niet.
Ja, ja.
En vervolgens ben je ook bereid je eigen shit aan te kijken.
En hoe werkte dat bij jullie? Wat was jouw favoriete plek?
We hebben dramatisch in het drama driehoek gezeten. Ik heb,
maar waar was jij het beste in welke
Ik was zeker de aanklager, daar ben ik bang voor. Dus ik kan er niet trots op zijn, maar ik wel was toch vaak mijn vent aan het vertellen. Ga nou even veranderen, ga nou sporten, ga nou naar een therapeut. Dus kom nou in contact. Dus ik was heel vaak aan het vertellen wat hij moest doen. Dus eigenlijk ging ik er boven staan en ging hem dus juist dwingen of pushen of vertellen dat hij het anders moest doen. Omdat ik juist zo wilde dat hij echt vol in zijn kracht ging staan. En die vent wilde ik. Maar juist door dit gedrag heb ik hem ontzettend in de slachtofferrol geduwd. En hij op zijn beurt is ook heel erg in de redderrol gegaan. Dat hij zo hoopte als zij me maar goed genoeg vindt. Ik doe alles wel voor haar. Als zij me maar goed genoeg vindt, dan hoop ik dat ik me beter voel. Nou ja, en hoe meer hij dat deed, hoe meer ik dus weer gaan zeggen, ga nou eens eventjes bij jezelf zijn. Dus we hebben ontzettend in die dramadriehoek gezeten met z'n tweeën. En we konden het ook wel benoemen, maar daar uitstappen, precies daar komen we echt hele diepe oude nare gevoelens tegen. Dus dat vraagt echt behoorlijk bereid zijn, ik wil niet meer.
Mm-hmm.
En dat was dus heerlijk, dat besluit. Het was eigenlijk ook na een truffelceremonie.
Het moet ontroerend geweest zijn dat jullie dat samen doorvoelden.
Nou, ik weet niet of het per se ontroerend was. Het was wel dat we het zeiden en we benoemden ook zo van jeetje, het lijkt wel alsof we in een krabbenmand zitten.
Mm.
En als eentje eruit stapt, dan trekt de ander het weer terug. Omdat het ergens natuurlijk ook een enorme verslaving is, die drama driehoek. Dus het drama is,
het is zo bekend. Ja, het is wat je. Ja.
En het is ons ego, omdat we dus niet precies naar die schaduw hoeven te gaan. Want daar wordt het heel spannend. Dus het besluit om dat te gaan doen is denk ik het mooiste besluit ooit geweest. Dat ik echt dacht, oké, ik heb geen zin meer namelijk om deze persoon te zijn. Want we zijn helemaal niet leuk om die drama driehoek. Ja. Niemand is leuk in die drama driehoek. Alleen we houden ons elkaar enorm gevangen daarin.
Ja, ja. Rouw je er nu om? Is er rouw?
Ik heb extreem veel rouw gehad. Extreem veel rouw, heel veel verdriet, schuld gevoeld, angst gevoeld, leegte gevoeld.
En ook het stemmetje van zal ik misschien toch maar teruggaan of misschien moet ik terugkeren op beschreden of was dat voorbij?
Ja, ik had het hele jaar dat ik steeds aan het checken ben, oké, wat gebeurt er, wat doet het met mij? Dan moet ik wel zeggen dat de truffels, ik heb veel truffelceremonies zelf ook daarbij gedaan, dat ik het soms echt niet weet. Mm-hmm. En in ons hoofd komen we vaak niet tot de oplossing. En toen was het wel mooi, toen had ik een keer een truffelsessie, dan zag je zo'n rivier, zo'n kronkelende rivier. En alsof dat het leven was, met een pluskant en een minkant, en dat zo de stroom van het leven is. En het werkelijk leven is natuurlijk plus en min nemen. Maar toen zag ik in die stroom dat ik me als een krampachtig aan de zijkant van de oever van die rivier aan het vasthouden was aan mijn relatie. En ik voelde dus ook, ik wil dus niet iets loslaten, omdat ik dus niet wil scheiden en niet, nou ja, dat plaatje los wil laten. Maar ik voelde dus ook, daarmee zit ik mijn eigen stroom in te houden. En dat voelde ik dus ook steeds thuis. Dus ik stroom niet thuis en dat merkte ik dus. En juist ook door die inzichten en die truffels, ik heb ontzettend veel verdriet. Ik heb een jaar lang alleen maar zitten huilen bij die truffels. Dat is het ooit klaar. Ik dacht, laat het er maar uitgooien.
Ja, ja.
Ik geloof ook zo, uiteindelijk is dat, durven we die gevoelens toe te laten. En daarna gaat het natuurlijk juist vol stromen. Maar het is een behoorlijke periode van rouw geweest. Ja, dat zeker. Zeker. Ja. Ja,
en heeft het genoeg opgebracht uiteindelijk daarmee?
Ja, wat ik wel heel mooi vond, is juist dus stoppen met redden, stoppen met hem veranderen of de vorm zijn en mijn eigen rouw te pakken. Dat ik opeens ook zo kon voelen dat het niet alleen zo ging over hem, maar eigenlijk over mezelf als klein meisje.
Mm.
Dat ik dus vroeger heb ik ook enorm hard zitten werken voor mijn ouders, ja, om iedereen maar bij elkaar te houden en om iedereen maar gelukkig te houden. En juist door dus al deze pijn te voelen en die stap te maken, alsof het dus voelde dat ik dus dat meisje van vroeger, die zo dat gevoel niet heeft willen voelen, uit huis heb meegenomen. En alsof ik dus toen echt dacht, ik neem haar mee en ik ben vrij. En dat was ook, Kruun, het mooiste gevoel, dat dus sinds dat besluit, hoe pijnlijk ook, alsof ik dus ook voel, ik draag mezelf, wat er ook gaat gebeuren, of ik ooit nog een relatie krijg, wat er ook gaat gebeuren, het maakt niet meer uit, want ik heb mezelf vastgepakt.
Mm-hmm.
En dat is een geschenk die niemand me meer kan afnemen. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ook dus voor mijn vent. Ik denk, jeetje, wat heeft deze man mij een geschenk gegeven. Juist door precies dat gedrag te vertonen waarvan ik echt dacht, dit niet, dit raakt mij zo. Was het ook een kans dat ik een wond werd blootgelegd, die ik dus zelf natuurlijk had te doorvoelen.
Ja.
Maar waardoor ik ook een enorme innerlijke vrijheid heb gecreëerd.
Ja, ja, ja. En merk je het in alles? Dat je gewoon ook in je werk of in je vriendschappen, of dat de energie aan alle kanten eruit spuit? Want
extreem.
Extreem.
Extreem. Ja, en ook wel heel mooi. Dus sinds dat besluit dat ik ook dus van die redderrol ken ik sowieso heel goed. Sterker nog, ik heb mijn vak ervan gemaakt. Dus die is ook natuurlijk een kracht. Maar dat ik ook voelde, ook met vrienden of met mensen met wie ik omging. Ik wil niet meer die rol. Dat is ook heel vaak dat ik dus een scheve relatie kon hebben met mensen. En dat ik echt dacht, nee, dus ik heb het ingebracht. En dus, daar zijn ook verschillende vriendschappen dus gestopt. Dat ik echt dacht, ik wil niet meer in die rol. Ik wil gewoon gelijkwaardig allebei op eigen poten staan. Mm-hmm. Daar kan die voluit stromen. Dus er is heel veel veranderd in mijn leven. Maar dus vooral dus dat innerlijke gevoel en het klopt. Ja. En ik volg mijn eigen stroom weer. Ja, dat is het mooiste wat er is.
Ja. Ik krijg natuurlijk veel stellen op de bank die naar de podcast geluisterd hebben. Naar één aflevering ergens in Lust of in Nieuwe Monogamie waar jij te gast was. En veel vrouwen begin 40 worden natuurlijk heel erg door jouw verhaal aangesproken.
Ja.
En dan zitten ze in hun leventje.
Ja.
Met hun vent, met hun gezin.
Ja.
En het aan alle kanten kriebelt het. Nou ja, ja, of meer dan kriebelt het. Het begint echt te schuren en pijn te doen.
Ja.
Wat adviseer jij zo'n vrouw in eerste instantie? Wat zou je tegen haar willen zeggen? Wat zou ze kunnen doen om eens iets te onderzoeken?
Ja, wat ik zelf ook heel veel zie. Dus ik zie over het algemeen vaak dat vrouwen beginnen eigenlijk te zeggen, het voelt niet meer goed in een relatie. Ook vaak omdat vrouwen zich gaan ontwikkelen. Die gaan echt voelen, wacht even, ik wil die oude rol niet meer. Ik wil gewoon gaan staan voor mezelf. Maar wat je vooral natuurlijk ziet, want die willen ook dat gezin niet kwijt. En die willen die partner niet kwijt. Mm-hmm. Dus wat je bij bijna al die vrouwen ziet, is dat ze onwijs gaan trekken aan die partner. Kom, we gaan in therapie. Ga nou eens dat boek lezen. Ga nou eens iets doen. En hoe harder ze gaan trekken, hoe meer mannen over het algemeen zeggen, hak in het zand en ik wil het niet. En juist ook wat ik dus veel zie, als vrouwen echt bereid zijn, oké, ik laat los en ik ga voelen, wat doet het met mij? Ik stop met trekken en ik ga kijken wat eruit gaat komen. Dat is natuurlijk het allerspannendste, want dat is nou precies wat we niet willen. Maar juist het loslaten, en dat betekent niet dat je gelijk uit elkaar moet, maar wel te zeggen, ik stop met aan hem trekken en dealen met mezelf. Dan te kijken, wat gaat eruit komen? En gaat die partner meebewegen? Of gaat die partner niet meebewegen? En als hij wel meebeweegt, beweeg je dan ook dezelfde kant op. Die uitkomst weet je niet meer. Maar dus echt de controle proberen los te laten, dat de uitkomst is dat jullie sowieso samen blijven.
Ja, weet je. Oh, ik zeg het wel eens, hè, de Phoenix-scheidingen. De Phoenix-echtscheidingen. Dat is natuurlijk wel een begrip intussen ook. Hè. Er zijn natuurlijk best wel veel opleidingen die vrouwen vooral in eerste instantie volgen.
Ja. Ja.
En heel veel mannen die de urgentie niet doorvoelen. Hè. Die zien hun eigen vrouw ineen allerlei cursussen en ze willen al nou iets mee gaan doen en coach worden. Of ze gaan hun eigen trauma en dan gaan ze opstellingen doen.
Ja.
En die mannen hebben niet in de gaten dat er iets door hun vingers aan het glippen is.
Ja, absoluut.
En want je zegt het makkelijk, want als een vrouw stopt met trekken en een man gaat zijn eigen ding blijven doen,
ja,
dan wordt het ongelooflijk ingewikkeld.
Dat is het zeker. Dat is het zeker. En het is
vind je dan niet dat die vrouwen iets beter hun best zouden moeten doen om die mannen mee te krijgen?
Ik denk dat die vrouwen een beetje te hard hun best aan doen zijn om die mannen mee te krijgen.
Ja, als ze niks doen. Wat dan?
En juist misschien wel het voorleven en ze uitnodigen, ga je mee, want dit ga ik doen. Mm-hmm. En ik wil echt uit die rol, ik wil uit liefde gaan leven en samen met jou ga je met me mee aan jou de keus. Weet je, dat is natuurlijk wel heel mooi. Ik heb dat samen gehad met mijn ventus. Dat is in het begin heel grappig, maar gewoon grappig. Ons seksleven was niet ideaal, in het begin op zijn zachtst gezegd. Ik zat veel te veel erbovenop. Ik wilde veel te graag, maar vooral omdat hij mij moest willen. Dus vanuit ego. Mm. En hij voelde een druk, dus hij was alleen maar in de weerstand. Dus het leidde mij tot wanhoop. Ik werd helemaal gek. Dus ik maar trek aan hem. Kom, we gaan naar een seksuoloog of gaan de oefeningen doen, de trainingen doen.
Tantra.
En het werkte allemaal niet. Zij ging juist meer in de weerstand. Tot ik zelf naar een training ben gegaan, een Piet Wijsveld training over seksualiteit. En dat ik opeens voelde, wow, het ging helemaal stromen. En dit kende ik helemaal niet. En het dus ook leerde van, jeetje, wat heb ik altijd mijn hart afgesloten in de seksualiteit. En dat leerde ik dus daar. En dat ik toen dacht, shit, maar dit wil ik. Ik wil niet meer terug naar die oude stand. En toen voelde ik, hier is een besluit gemaakt. Dus ik ben teruggegaan naar mijn vent. En dat was voor het eerst dat ik echt mijn grens ging aangeven. Dat ik zei, we hebben twee keuzes. Of we gaan nu uit elkaar, want ik wil niet meer naar die oude stand. Of we gaan samen nu een training doen, want ik wil dat heel graag met jou. Maar ik ga niet meer aan deze oude stand. En het bijzondere was juist toen ik dus echt ging staan en me echt een keuze stelde in plaats van aan me ging trekken. Op dat moment zei hij acuut, is goed, ik ga met je mee.
Oh ja.
En toen hebben we dus jarenlang prachtige trainingen gedaan. Dus we hebben onszelf ook prachtig ontwikkeld. Mm-hmm. Maar het was pas toen ik stopte met trekken en werkelijk ging staan en hem voor een keuze stelde.
Ja. Nou weet je, jij bent van de plantmedicijnen. Ik als farmaceut ben ook een beetje van de gewone medicijnen. 80% van de echtscheidingen wordt ingezet door vrouwen.
Ja.
Toch ook wel heel vaak zo begin 40 dat het begint te kragen.
Ja.
Dus ik kan niet anders dan ook zeggen, daar zou zomaar een vroege fase van de overgang ook een rol kunnen spelen bij heel veel vrouwen. Dat die bij het punt komen dat ze willen stoppen met maar zorgen, helpen, ja, voor iedereen klaarstaan.
Ja.
En veel meer naar de progesteronfase gaan, waarin ze veel meer, ja, in hun kracht en, ja, ook in hun duidelijkheid en directheid,
ja,
terechtkomen.
Ja. Nou, ik vind het ook wel mooi. Ik zie sowieso, hè, maar ik zie het overigens ook bij mannen. Dus inderdaad, als ze 40, 50 worden, dat je ergens ook heb je een rol gehad van jezelf. Dat je een bepaalde persoon wil zijn. Je hebt, ja, een carrière
je
gemaakt.
Je status. Je kinderen hebben je minder nodig.
Ja, en ook heel veel mannen die bijvoorbeeld komen van, ja, ik heb alles voor elkaar. Ik ben helemaal, alles is zoals het moet zijn, maar ik voel eigenlijk niet dat ik leef. Nou, bij vrouwen zie je dat natuurlijk ook. En dat eigenlijk die fase, zeker natuurlijk mede met de hormonen ook nog van vrouwen, dat je gewoon ziet, ik wil niet meer die oude rol vervullen. Ik wil werkelijk mezelf gaan worden.
Ja.
Nou, dan helpt zagrijnigheid en die hormonen helpen daar zeker niet aan mee.
Nou ja, kijk, wat ik wel zie is, bij mannen is het zo dat vanaf 45 begint testosteron wat te zakken. Dus daar zie je, die midlife crisis is ook een beetje, is dit het nou? Heb,
zeker,
ik mijn laatste carrière stap gemaakt?
Ja. Ja.
Vind ik dit nog wel leuk? Draag, ja, ik wel bij? Hè? Dus mannen beginnen een beetje te wiebelen.
Ja.
Terwijl vrouwen in die fase juist wat meer naar hun stevigheid gaan. Die komen uit dat moederlijke zorgende.
Ja.
En willen eigenlijk nu carrière gaan maken. Willen, ja, iets neerzetten. Willen veel meer hun eigen, ja, authentieke leven.
Ja.
En die twee ontmoeten elkaar. De wiebelige man,
ja,
en de vrouw die iets wil.
Ja. En dat vind ik natuurlijk leuk. Want ik vind eigenlijk ook, weet je, dus, je kan natuurlijk een heel negatief beeld hebben over die hormonen. Of juist, het is natuurlijk ook een heel mooi teken dat het lijf gewoon zegt, ik wil gewoon helemaal mezelf worden.
Ja, maar die Noek, 200 jaar geleden werden we gemiddeld 38 jaar. En kwamen we niet in deze fase. Dat is het, dat vind ik het mooie ook.
Ja.
Het ingewikkelde. We leven in een tijd waarin we zo oud worden,
ja,
dat al die hormonale fases zich ineens aandienen.
Ja,
ik had het met mijn vrouw over toevallig deze week. Wij slapen allebei heel slecht. Alsof de natuur op een gegeven moment, oh ja, stopt. Alsof ons brein op een gegeven moment niet meer weet hoe dat met het slapen goed geregeld moet worden. Want we hebben geen zorgen. Er is niet,
nee,
iets aan de hand.
Ja.
Maar we slapen slecht. Dus ik zei tegen haar, ik zeg, ja, het zou zomaar kunnen dat de evolutie niet voorzien heeft in een goede blijvende slaap tot, ja, ons 90ste. En zo zie ik dat ook met die hormonale fase in de relatie. Dan denk ik van, goh, we weten er eigenlijk nog zo weinig van.
Ja.
En dat zou wel eens heel veel invloed kunnen hebben.
Ik denk zeker dat het veel invloed heeft. En ik geloof ook, en misschien komt dat door al de truffels en zo, dat het allemaal ergens goed voor is, dat het dus juist, dat we zo zagrijnig worden en dat we dus andere hormonen krijgen, dat het dus wel vraagt, er heeft dus een beweging plaats te gaan vinden, zodat het weer kan stromen in onszelf. En dat is soms dus niet makkelijk en niet fijn, maar dat het dus ook weer iets is om juist een andere turn te maken.
Ja. Ja, ik zit er dan in van, dat is niet per se dat het universum dat voor ons besloten heeft, maar het is wel gewoon wat zich voordoet.
Dus, en daar hebben we het mee te doen.
Daar hebben we het mee te doen.
Ja.
En we hebben daar dus met elkaar taal voor te zoeken,
ja,
en gesprekken voor aan te gaan,
ja,
om daarin te navigeren.
Ja, zeker. Ja. Zeker, want het is echt een verandering die er plaatsvindt. En hoe ga je daarmee verhouden en hoe, en kan je nog in contact blijven met elkaar en in gesprek, zonder dat je weet, we moeten per se bij elkaar blijven, maar wat klopt er nog voor ons beiden?
Ja. Ja, want mijn vraag over, wat zou jij een jonge vrouw of een vrouw van begin 40 adviseren? Ik zeg ook altijd van, nou, neem nou niet al te grote drastische besluiten wellicht in die fase.
Ja.
Want het zou kunnen zijn dat je ook gewoon voor een stuk in een beetje hormonaal chagrijn zit.
Ja, en ik geloof ook, en het is natuurlijk heel makkelijk, we zijn chagrijnig en we gaan denken, nou, die partner van mij, dat is helemaal niks meer.
Die is de schuld.
Die is de schuld, of onze collega of onze ouders.
Dat is ook al saai,
ja,
al jaren.
Dus dat hoofd gaat natuurlijk heel erg sowieso er iets van maken, dat het buiten onszelf iets moet veranderen. En wat mijn idee is wel, om te gaan kijken, hé, wacht even, er speelt iets, het stroomt niet.
Mm-hmm.
Mijn hoofd denkt misschien wel dat het aan mijn partner ligt, maar laat ik eerst eens onderzoeken, wat speelt er nou werkelijk bij mij? En wat wil er nou gezien of gevoeld worden? En pas daarna een keer een besluit te gaan maken. En dat je niet aan de buitenkant hoeft te gaan zoeken, maar dat je eerst naar jezelf hebt te gaan,
ja,
wat daar gezien of gevoeld wil worden.
Ja. En dan kom je op zo'n opleiding, zo'n ontzettende, ontwikkelde, luisterende, prachtige, verstandige man tegen, die wel precies de goede dingen zegt en de goede dingen vraagt. Wat doe je dan als je thuis komt?
Wacht even, bedoel je dus van de Piet Wijsveld opleidingen?
Bijvoorbeeld, hè, ik zeg de vrouw van begin 40, jij zegt, hè, ga bij jezelf, ga aan de gang, ga,
ja,
aan de slag.
Ja.
Nou, dan kun je bijvoorbeeld de persoonlijke groeicursus doen.
Ja.
En wat het dan ook is. Dat,
ja,
kan systemisch werkopstellingen zijn, dat kan zijn dat je een NLP-opleiding doet, dat kan,
ja,
zijn dat je lichaamsgericht, iets in die sfeer.
Ja.
die opleidingen die ken ik intussen, want ik doe ze de afgelopen 8 jaar.
Ja.
En daar kom je mensen tegen die heel anders in het leven staan. Die wel vragen stellen, die wel een innerlijke reis hebben gemaakt of truffelceremonies.
Ja.
Dan kom je daar als 43-jarige vrouw de echt meest mooie, prachtige mensen tegen.
Ja.
En dan kom je thuis, na die cursus, 3 dagen.
Ja. En dat is heel spannend. Sterker nog, ik heb het ook op de reizen die wij organiseren. Gaat natuurlijk helemaal over durf je je gevoel te volgen, ja, en daarvoor te staan.
Ja, even op iedereen... die reizen, even voor de mensen. Dat is een reizen, 8 tot 10 dagen.
Ja.
Elke dag wandelen en 's ochtends en 's avonds in groep een sessie. En ook een stukje individuele begeleiding.
Ja.
Waarbij je echt je innerlijke proces doormaakt.
Ja, dus ja, dat je leert wie ben ik eigenlijk diep van binnen in plaats van hoe mijn hoofd vindt dat het moet zijn. En daarvoor te gaan. Dus we leren je ook hoe deal je met het ongemak, met de angst die je tegenkomt. Dus mensen vinden het heel... Het is echt een intense reis. Mensen komen echt diepe emoties tegen. En uiteindelijk een enorme bevrijding. Maar goed, vervolgens komen ze thuis. Want wij kunnen wel leuk... Iedereen zit natuurlijk toe te juichen van ja, ik ga toch apart wonen met mijn partner. Ik ga tegen mijn partner zeggen. En in die groep zit natuurlijk iedereen te juichen. Wat stoer van je, wat goed.
Ja.
Maar vervolgens kom je lekker thuis met je partner. En die partner staat natuurlijk helemaal niet te juichen dat deze boodschap wordt gebracht. En daar wordt het heel spannend in. En dat leren we dus ook in de reis. Als je echt gaat staan voor jezelf, 1 ding weet je zeker, je gaat weerstand krijgen. En durf je ondanks de weerstand toch vanuit jezelf te gaan spreken. Mm-hmm. En ook al gaat iemand in eerste instantie sowieso weerstand geven, daarbij te blijven, ook te luisteren naar de ander, maar toch te gaan voor jezelf. En dat de reis is al intens, maar de terugreis is bijna nog veel intenser. Want dat... Het vraagt namelijk het hele systeem te gaan. Je gaat het systeem doorbreken.
Ja, en dat als je partner dus weerstand geeft, dat je dan niet bij jezelf denkt, zie je wel.
Zeker.
Ja, maar dat je realiseert van ja, dit is dus het proces.
Ja.
En hier heb ik even bij te blijven.
Ja. En dat is ook heel fijn dat we dat zeggen. Want echt, want het is natuurlijk eigenlijk uit je eigen ego breken, uit je eigen patronen. Mm. Maar om daaruit te kunnen breken, hebben we ook weerstand nodig. Want we hebben juist door die weerstand heen kan iets nieuws geboren worden. Dus die partners of die collega's die echt denken, ik wil dit niet, is dus niet iets dat je zegt, dat mag niet. Maar juist te zeggen, het is een les om te zeggen, durf ik te blijven staan? Mm-hmm. Ook al vindt de ander het niet goed. En dat vind ik ook zo mooi. We hebben natuurlijk ooit als kind geleerd, als de connectie tussen mij en de ander maar oké is, ik stop mezelf wel een beetje weg, maar als die ook connectie maar oké is, dan is het goed.
Ben ik veilig.
En volwassen worden betekent, ik ga de connectie met mezelf behouden. En of deze relatie met de ander nog behouden blijft, dat wordt dan meer de vraag. Maar dat is natuurlijk een hele spannende reis. En dat is natuurlijk precies als je zo'n boodschap gaat brengen. Of voor mij dat je zegt, ik wil inderdaad een open relatie en je partner wil dat niet. Ja, en daarvoor te gaan staan. Over het algemeen is een partner niet gelijk aan het juichen. En durf je daarbij te blijven en het gesprek aan te gaan. Nou, daar kom je je schaduwgevoelens wel tegen.
Ja, ja.
Maar we hebben toch onze schaduwgevoelens te leven.
Als je zo zit te praten, komen er zoveel stellen in mijn hoofd voorbij. Ook helemaal bijvoorbeeld het openen van relatie. Dan krijg ik hier een dame in eerste instantie alleen. Die zegt, ik zou dat graag willen. Maar mijn partner heeft ooit gezegd dat nooit dit dat. Hè, meteen helemaal boos geworden toen dat ooit een keer ter sprake kwam. En dan komen ze een keer samen. En dan blijkt dat zo'n partner 15 jaar verder in de tijd ook totaal daar anders over kan zijn gaan denken. Sterker nog, zijn eerste 2 affaires al achter de rug heeft zonder dat zij dat wist.
Ja.
En eigenlijk ook een verlangen erop heeft zitten.
Ja. Ja, ja, en dat geloof ik ook zo. Er zijn natuurlijk zoveel stellen of zoveel mensen die dus juist uit angst, ik zeg het maar niet, laat maar. En dat gaat natuurlijk een eigen leven leiden. En dat is eigenlijk ook weer handelen uit angst. Handelen uit liefde is, ik ga mezelf inbrengen, ik weet niet wat eruit komt. En over het algemeen krijg je eerst gedoe, maar daarna kan het dus juist gaan stromen.
Ja, ja, ja.
Maar dat is natuurlijk wel precies heel spannend.
Hey, en wat zou jij adviseren aan die mannen die thuis zitten? Want we hadden het perspectief even vanuit de vrouw, de jonge vrouw gekozen.
Ja.
Zij komt thuis van de opleiding, week lang, door elkaar geschud. Allerlei nieuwe inzichten.
Ja.
En hij thuis op de 3 kinderen gepast, hard gewerkt, hard gezorgd.
Ja.
En zijn vrouw komt thuis en hij ziet aan haar, ze is niet zo heel blij met me.
Ja, wat ik natuurlijk de mannen adviseer, Kruun, durf je het gesprek aan te gaan. Want ik denk, vrouwen vinden het spannend om dit te doen. Maar in mijn optiek is de angst voor mannen nog veel groter. Alleen bij die mannen, gaan echt, ja. Ah joh, hou maar eens even op, we gaan het niet doen. Het is toch prima zo. Dus die verbloemen op die manier hun angst. En durf je echt zeggen, ik vind het super spannend, maar laten we in contact gaan. Want daarmee is juist de kans dat er een hele nieuwe groei kan ontstaan met z'n tweetjes het grootst. Maar het vraagt dus wel, durf je je angst aan te gaan en niet het gesprek weg te wimpelen. Maar juist zeggen, oké, laten we eens in gesprek gaan. En laten we eens gaan kijken wat we nodig hebben om hier een nieuwe stap te gaan maken.
Ja. Ja, als je het niet doet,
dan is dus de kans dat je of een zeikende partner blijft houden, of dat er natuurlijk steeds meer verwijdering gaat komen.
Ja, ja, ja. En als je het wel doet?
Dan is er in ieder geval een kans dat je nog meer trouw gaat zijn, ook aan jezelf, en gaat groeien in jezelf. En ook dat de liefde gaat stromen, en of het dan samen is, of die uitkomst is dat het los is. Maar dat je het in ieder geval het liefde aan het doen bent. Ik geloof dat dat enorm is waar het over gaat in het leven.
Ja, ja, het is waar. Hè? En toch, wat ik heb zo te doen met mannen op dit moment. Dat is echt waar. Hoe vaak niet in mijn praktijk op dit moment vrouwen die podcast luisteren. Komt ook een beetje door mezelf misschien daardoor ook wel. Maar ook natuurlijk door mijn gasten. Maar ook door opleidingen. Die zelfontplooiing. En dan die mannen die ik natuurlijk gemiddeld tegenkom. Gebakken door vaders uit de 20e eeuw. Ja. Niet huilen, niet voelen.
Ja, zeker.
Opstaan
absoluut.
En weer doorgaan.
Ja.
De onmacht, de machteloosheid,
ja.
Het volledig stilvallen, ook hier.
Absoluut.
Het helemaal dichtslaan, de angst.
Ja.
En gewoon echt niet weten waar
echt
te beginnen.
Niet weten.
En voor je gevoel, je vrouw al 3 jaar uitgecheckt.
Ja.
Al totaal niet meer binnen te houden.
Ja. Ja. Ja, dat vind ik ook. Ik vind het ook heel bijzonder. Ik zie dus heel veel stellen ook met de truffels. En dan zie je ook vaak, hè, want als de truffels gaan werken, gaat eerst het hoofd aan. Dus in de bekende stand. En die vrouw gaat dan heel erg bezig, hoe is het eigenlijk met mijn vent? Dus die gaat daar druk mee bezig.
Wordt hij niet misselijk?
Die wordt niet misselijk, gaat wel goed, wat vindt hij er eigenlijk van? En die man, die gaat onwijs in zijn hoofd. Dus die zit heel erg te denken, nou, volgens mij voel ik niks, volgens mij gaat het niet goed. Ik kan het niet, zeg maar. Dus, en dat is eigenlijk wat je per definitie ziet. En daar begeleid ik ze dan in, ga eens terug naar je lijf en dat voelen. En dan komen mannen ook in contact met hun gevoel. Maar mannen komen heel moeilijk in contact met hun gevoel. En juist als je als vrouw gaat zeiken en gaat pushen en gaat duwen, gaan ze nog veel verder weg van het gevoel.
Mm-hmm.
En juist als je je kwetsbaarheid durft te laten zien en echt je gemis of je verdriet en je verlangen, ik wil bij je zijn en van mij dat je ook je vent aanraakt, daarmee kunnen ze veel meer zakken in het gevoel. Want ze zijn gewoon niet makkelijk in staat om in het lijf te... Ze willen wel, maar ze weten bij God niet hoe.
Maar ze weten ook nog niet eens vaak hoe te willen.
Nee.
Snap je? Het is... Ja, ik zeg zo vaak ook een truffelreis of een keer toch MDMA, ecstasy.
Ja.
Dat je een keer bij die plek terechtkomt.
Ja.
Even je controle kwijt bent daarop. Het ontroert me ook. Maar dat je een keer op die plek komt, zodat je weet... Oh ja, die plek bestaat
absoluut.
In mij.
Ja.
Daar kan ik echt naartoe.
Ja.
En dan ontmoet ik mezelf, maar ook, ook mijn vrouw, vriendin op een andere manier.
Ja. Ja, en dat vind ik ook zo mooi, Kruun. Dat precies wat je zegt, van mannen, het is echt onmacht. Ze willen wel, maar ze weten niet hoe. En daar zijn natuurlijk vaak kindsbesluiten geweest. Dus kindsgevoelens ook die ze hebben weggestopt door lekker naar dat hoofd te gaan. En om daar dus te komen, hebben ze dus iemand nodig die ze erbij begeleidt. Want anders gaat dat lijf gewoon niet openen. Dus het is ook echt geen onwil, maar ze komen daar gewoon simpelweg niet.
Ze moeten met z'n allen aan de truffels.
Ja. En ik vind het prachtig, hè, als je dus ziet uiteindelijk ook als die stellen dan erin gaan. En ik begeleid ze ook naar dat lijf. Mannen zijn zo prachtig. Daar komt zoveel gevoel uit. Weet je, het is prachtig om het te zien. En dat ze denken, hier wil ik veel meer van. Dus het is gewoon juist het leren. Hoe moet je dat paadje lopen? Zo vaak dat ik mannen ook hoor. Maar hoe dan? Hoe moet ik voelen? Ik weet niet wat ik moet doen. Je zit wel te zeggen, voel eens. Ik weet niet wat ik moet doen. En dat ze het gewoon oprecht niet weten. Dus daar hebben ze gewoon een hand bij nodig om ze daar naartoe te leiden.
Ja. Ja, en de geruststellende mededeling die ik er dan bij doe is dat... Vaak is 1 of 2 keer zo'n ceremonie of reis maken, is ook genoeg om te weten hoe je het pad loopt. Het is niet zo dat je het nodig blijft hebben om steeds op die plek te komen.
Nee, je hebt alleen je paadjes te leren. Als je merkt, oh, ik ga weer naar mijn hoofd, wacht even, wat gebeurt er nu en hoe kan ik terug naar mijn lijf? Dat je gewoon leert, het is gewoon een paadje wat nooit geopend is. En als het open is, is het nog steeds misschien niet makkelijk. Maar dan weet je gewoon elke keer, oh, ik kan een ander paadje bewandelen. Wat natuurlijk een steeds dikker paadje is.
Mm-hmm.
Maar je moet het paadje wel leren. Net als vrouwen, hè? Als vrouwen maar steeds beginnen te proberen die vent te veranderen. Wat ook volledig mijn geasfalteerde paadje was. Want ik kwam helemaal niet terug naar mezelf. Totdat ik dacht, hey, ik moet gaan leren. Wat kom ik eigenlijk tegen als ik die vent ga veranderen van mij? En daar wordt het heel mooi. Maar ook vrouwen hebben te leren. Hoe nemen we het juiste paadje in plaats van ons overlevingsmechanisme?
Ja, ja, ja. Maar goed, je zei al, relaties zijn ingewikkelde plekken. We ontmoeten daar natuurlijk onze trauma's, onze oudste jeugdstukken. We werken er alles in uit. We komen met al die scripts komen we tevoorschijn.
Ja.
Jij bent nu intussen iets verder in de tijd.
Ja.
Je hebt iets meer meegemaakt.
Ja.
Hoe ziet volgens jou een ideale relatie eruit? Een ideale monogame relatie, laten we daar eens mee beginnen.
Nou, wat ik dus geloof, ook als ik het voor mezelf zie, wat ik geloof is dat we werkelijk helemaal onszelf kunnen inbrengen. En durven staan voor onszelf. En dat we dus iemand tegenkomen die precies datzelfde verlangt. Want lang niet iedereen wil natuurlijk hetzelfde level en dezelfde diepte. Dat je elkaar echt kan ontmoeten, niet terwijl de een boven de ander staat of de een probeert de ander te veranderen. Dat je echt zegt, jij bent helemaal oké, ik ben helemaal oké. En dat je alles dus kan delen. Dat ik denk, volgens mij is dat het allermooiste wat er is. Maar daar hebben we wel wat
volgens
werk
mij hoef je er niks meer te doen. Dan is het ook klaar, zeg maar. Dan valt er niet zo heel veel meer te relateren, omdat je bij wijze van spreken samenvalt.
Nou, ik vind het ook wel mooi. Ik weet niet of jij het boek kent van de drie grote liefdes.
Nee, maar dat ga ik nu ongetwijfeld lezen. Nu
ik vind het een prachtig boek. Maar die vrouw die vertelt ook dat we dus in ons leven hebben verschillende relaties krijgen.
Oh ja, dat verhaal, ja, dat ken ik wel. Ja. Ja, ik moet het boek nog lezen. Maar,
ja, maar het is echt... Vertel even. Ja. En de eerste relatie is eigenlijk de soulmate. Het is vaak een relatie die je krijgt die een beetje past in waar je uit voort bent gekomen. Dus je ouders zijn er ook vaak tevreden mee. Gewoon een leuke, mooie liefde. Daarna komt de karmische relatie. Daar krijg je ook vaak kinderen mee. Dat is een hele intense relatie, maar die roept je diepste pijnstukken op. En als je die lessen dus niet leert, kan je dus ook nog vervolgens 40 partners erachteraan krijgen. Maar als je je eigen lessen dus pakt, daarna komt de tweelingziel. En de tweelingziel is eigenlijk op het moment dat je echt voelt, ik hoef niet eens per se meer een relatie, het is oké, ik heb genoeg aan mezelf. Dan kan dus juist een tweelingziel komen, dat je echt voelt, hey, daar zit heel veel onvoorwaardelijkheid. En dat zijn ook mensen, zeg maar, of dat zijn relaties waar je dus niet heel erg gedrukt wordt op de trauma's, maar dat je elkaar helpt groeien naar je volle potentie te gaan leven. En lang niet iedereen komt daar natuurlijk, maar dat ik wel denk, ja, we hebben dus ook die lessen te leren, dat we stoppen met veranderen, stoppen met hopen dat de ander iets doet, onze eigen lessen te leren, waardoor dus uiteindelijk ook een relatie kan ontstaan, dat je voelt, jij bent oké, ik ben oké, en we helpen elkaar groeien naar onze grote kracht.
Ja, en als jij tweelingziel zegt, hè, dan... Dan gaan bij mij altijd alle alarmbellen af. Want dan hoor ik symbiose. Dan hoor ik één puzzelstukje wat rondwaart in het universum. Wat perfect voor mij zou zijn. Terwijl ik kom heel erg uit de Esther Perel hoek. Die zegt, je levenspartner vind je niet. Je levenspartner kies je. En dan ga je aan het werk samen. Hè? Ik bedoel, het werk heeft ook zijn schoonheid.
En ik denk ook niet dat in een tweelingzielrelatie er geen werk meer te verrichten is. Mm-hmm. Het is alleen niet dat jullie elkaar zo op punten drukken. Zoals bijvoorbeeld wat ik heel erg ervaar bij jou en jouw vrouw. Het loopt zo soepel, weet je. Dus de liefde is er, het is onvoorwaardelijk, alles is oké. En jullie helpen elkaar stappen te maken. Jullie hebben niet die karmische relatie dat je constant maar zit te drukken op pijnstukken. Maar er is gewoon een vrije liefde en daar is nog heel veel in te leren. Maar het is wel een hele mooie reis naar werkelijk mogen zijn wie je werkelijk bent.
Ja, ja. En om daar toch iets meer over te vertellen, want jij hebt ons inderdaad een keer ontmoet op een truffelreis. Mijn vrouw en ik zijn geboren in hetzelfde ziekenhuis, met 6 weken daartussen. En als 2-jarige raakten onze ouders bevriend en wij dus min of meer ook. En we gingen als kinderen samen op vakantie. En wij zeggen ook wel eens van onze relatie heeft ook een enorme kracht, juist omdat we zo uit hetzelfde nest bijna komen. Wat ook een broer, zus, neef, nichtachtig aspect met zich meebrengt.
Ja.
Maar dat je ook bijna zou kunnen zeggen, ja, dan ga ik iets heel gek zeggen, maar een gearrangeerd huwelijk waarbij de ouders partners kiezen, hè, zou voor ons ook gewerkt hebben. Onze ouders zouden ons voor elkaar gekozen hebben.
Ja.
En dat had dus gewerkt, omdat je op het ware normenstuk, op een diep identiteitsstuk, zo overeenkomt.
Ja.
Hè, maar goed, die mazzel heb ik gehad.
Ja.
Maar ik denk bij mezelf, van, ja, we moeten mensen, ja, tenminste, ik ben er niet zo voor, dat we doen van, ja, dat een tweelingziel, dat je die zoektocht moet gaan maken. En dat je bij iedere twijfel denkt van, oh, wacht even, nee, dit is niet mijn tweelingziel.
Nou, dat denk ik ook. Dus ik denk ook, weet je, in die tweelingziel gaan we echt niet, nou, oké, eventjes een advertentie, ik wil die tweelingziel even ontmoeten. Ik denk dat we welke partner we dan ook tegenkomen, die partner is niet voor niks in ons leven. En welke les heb je te leren bij deze partner? Mm-hmm. En of dat dan je karmische relatie blijft, of je tweelingziel, of wat het dan ook is, maakt helemaal niet uit. Maar wat staat jou te doen om trouw te blijven aan jezelf en jezelf in te brengen? Mm-hmm. En bij iedere partner zijn gewoon mooie lessen te leren. En dat we hebben te stoppen met hopen dat die ander maar verandert, maar werkelijk onszelf in te gaan brengen. En daarmee kunnen we natuurlijk voluit groeien, dat we werkelijk ook onvoorwaardelijke liefde gaan geven aan onszelf. Dat we niemand, niet de ander meer nodig hebben, maar werkelijk voldoende hebben aan onszelf. En dan wordt liefde prachtig.
Want uiteindelijk is die persoonlijke groei, denk ik ook, puzzelstukjes zijn natuurlijk heel, heel rigide.
Ja.
Terwijl persoonlijke groei maakt dat je een meer fluïde puzzelstukje wordt. Hè?
Ja,
je wordt adaptiever, je wordt beter in relateren, simpelweg omdat je je ego voor een stuk achter je hebt gelaten.
Ja.
Maar dat je inderdaad, je hebt minder rode knoppen en je drukt ze niet meer in bij de ander.
Dat denk ik ook.
Dus dat is uiteindelijk dan de weg die je te gaan hebt. Want dat is natuurlijk, we hebben bijvoorbeeld ook aan jou de vraag nu. Hè, jullie relatie is beëindigd. Je bent vrij, hè, zou je kunnen zeggen. Of misschien ook niet. Hè. Ik weet niet wat je huidige situatie is. Maar heb je er een beeld bij hoe je zou willen relateren?
Ja, wat ik dus het grappig vind. Want ik vind het zo fijn ook dus in mijn huwelijk. Er waren een aantal gevoelens waar ik totaal niet mee om wilde gaan. Dus onmacht voelen, verlatenheid voelen, onzekerheid voelen. En precies op die momenten ging ik dus trekken aan hem. Mm-hmm. Toen dacht ik, heb met dat gevoel te gaan leren dealen. En dat ik dus nu ook heel erg voel, ik kan steeds meer dealen met alle nare gevoelens, waardoor het dus niet meer wordt geleid door wat de ander doet. Dus ik kan beter blijven bij mezelf, blijven staan.
En je hebt dus ook niet een relatie nodig om die stukken in te vullen, aan te vullen, op te vullen, te stutten.
Nee, en ik heb echt wel dus nu gedate met verschillende mannen. En ook daar kom ik mezelf weer tegen. Dat ik denk, oh god, ga ik weer in die redderrol. Of oh god, nu laat ik mezelf niet helemaal zien. Of nu ga ik toch te veel. En dan weer te kijken, wacht even, wat staat me te doen als ik echt mezelf inbreng? En dan te zien wat eruit gaat komen. Dus het is een fantastische reis. En steeds
mijn
weer...
beeld bij jou is steeds zo van, jij wordt uiteindelijk zo'n partner waar je alleen nog maar plezier mee hebt. En vrolijke erotische avonturen. En dat het stoeien en het gedoe en het gehannes en de rode knoppen trauma's achter de rug zijn.
Nou, het is inderdaad wat ik heel fijn vind. Alsof ik een beetje uit het drama ben gestapt. Ik heb geen zin meer in drama en gedoe. En ik laat me dus ook niet meer gek maken. Als iemand me probeert in die drama driehoek te trekken. Dat ik ook voel, nee, en misschien stap ik in eerste instantie weer in. Ik stap eruit, dat weer benoemen. En dan te kijken wat blijft er over. En dat is een prachtige les. Een prachtige oefening. Om steeds weer te kijken wat er past. En ik weet niet of er uiteindelijk een partner weer gaat komen. Of niet gaat komen. Maakt helemaal niet uit, want dat voel ik vanzelf wel. Maar ik heb wel steeds weer bij mezelf te blijven en op mijn eigen plek te blijven staan. En daar hebben we volgens mijn gevoel ook partners of mensen voor nodig. Want daarmee ontmoeten we natuurlijk onszelf. En juist als je voelt, dit voelt heel relaxed, is er dus iets te leren. En of je dan iets hebt te delen of juist hebt te accepteren. Of dat je zegt, ik laat dit los. Ja, dat hangt van elke situatie af. Maar dat is natuurlijk precies de les waar we voor zelf voor staan. En dan nemen we ook het heft in eigen hand.
Ja, mooi. Fijn, Inouk, dat je er was.
Leuk, Ruun. Hartstikke leuk.
Ja, je doet mooi werk. Je bent ervaringsdeskundig in alles waar je ook mee bezig bent. Wat ik heel fijn vind en bijzonder vind. En je hebt natuurlijk ongelooflijk veel opleiding gedaan om jezelf ook echt op die plek te krijgen waar je nu bent.
Ja.
Dus, ja.
Heeft me wat geld gekost, maar...
Ja, maar ook voor mensen die naar jou te verreizen gaan, heb ik warm aanbevolen. En ik ga er zelf denk ik binnenkort ook weer eens eentje bij.
Leuk,
maken.
Je bent heel erg welkom, Ruun.
Ja. Super bedankt, Inouk.
Jij ook, Ruun.
Als je meer over Inouk wil lezen, kun je naar haar website gaan. Inouk.nl. En dat is Inouk.nl. En daar vind je alles.
Leuk, dank.
Graag gedaan. Tot de volgende.